Geliefde gemeente, de prediking is uit de u voorgelezen schriftgedeelte, Jesaja 54, het eerste gedeelte van vers 4. Jesaja 54, het eerste gedeelte van vers 4, daar spreekt het woord van de Heere al dus, vrees niet, want gij zult niet beschaamd worden. En Lucas 1, het 30ste vers, Lucas 1, vers 30. Daar spreekt het woord van de Heer. En de engel zeide tot haar: vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. Tot zover. Letten wij op. Genade vinden is gevonden zijn, is ontroerd zijn. Genade vinden is gevonden zijn, is ontroerd zijn. Het is altijd weer, wanneer de Heilige Geest ons hart en ons oor en ons oog en door ons sluit, altijd weer het wonder waar wij in de schrift mee geconfronteerd worden. Een wonder van Gods genade, dat hij zich ontfermt over het verlorene. Over datgene waar geen verwachting, menselijk gesproken, voor is. Het is altijd weer een onbegrijpelijk iets. Wanneer het op een mens persoonlijk aankomt, God, door zijn geest en door zijn woord, dat God hem persoonlijk uit al die mensen die er zijn, hem bedoelt. Ik bedoel daar niet mee dat al die andere mensen dat daar geen mensen onder zijn die de Heer bedoelen. Dat bedoel ik niet. Het gaat erom dat hij u, dat hij mij benadert, aanspreekt, ontmoeten wil. Dat hij zich over mij wil ontfermen. Dat blijft altijd weer een onuitsprekelijke verrassing. Iets dat wij nooit kunnen maken. Dat wij elkaar ook niet kunnen aanpraten. En dat wij ook niet kunnen zoeken. En dat we ook niet kunnen vinden. Maar iets dat God de Heere uit zijn onbezweken trouw doet. Ook. Ja, juist, terwijl we toch de dood hebben verdiend. Terwijl we hebben verdiend om eeuwig in ballingschap om te moeten zwerven. Terwijl we verdiend hebben, daar is de werker van het kwaad gevallen in een jammer staat, waarin hij hulpeloos moet sterven. Dat we verdiend hebben, dat de Heer nooit naar ons omkijkt. Zulke weglopers, zulke tegensprekers, zulke ongelovigen, die de Heere arbeid en moeite hebben gemaakt met hun overtredingen, met hun zonden die een scheiding maken. Het is altijd weer een wonder van Gods genade, waar we niet bij kunnen komen. Wat we telkens opnieuw nodig hebben, de uitlating van zijn gunst. De versterking van het allerheiligst geloof, dat niet alleen antwoordt, maar ook mijn vergeving van al mijn ongerechtigheden geschonken is. Om die enige gerechtigheid van onze Heer Jezus Christus. Dat wil nou niet zeggen dat het daarom altijd goed gaat. Nee, je moet niet vergeten, als het naar onze indruk goed gaat, gaat het meestal verkeerd. Als wij het krijgen zoals wij het hebben willen, dan leidt het tot dwaze hoopvaardij, tot roogels. Dan zijn wij de man of de vrouw. Het gaat vaak heel anders als dat wij denken. Want dan is dat wonder ook waar, dat hij gevonden is van degene die naar hem niet vragen. Dat neemt niet weg dat de Heer die zondaar wel bezoekt. Kijk naar Israël. Jesaja heeft zoveel woorden gesproken ver voor de tijd dat het oordeel voltrokken werd en dat het volk verre heen gezonden werd naar Babel. Toen heeft hij vele woorden gesproken over het droevig lot dat hun zou treffen. Of een lot, een oordeel van God, omdat dit volk nadert met hun lip, maar hun hart houdt zich ver van mij. Omdat ze zich bogen voor de afgod, de ware God ten boven. En dan merk je dat niet alleen die Filistijnen, die Egyptenaren, die Syriërs, die Moabieten, Edomieten, Elamieten, het oordeel krijgen aangekondigd. Maar Israël ook. En Juda ook. Want de Heer is juist geen ledige aanschouwer van alles wat wij doen, verkeerd doen en denken. Binnen in al die oordelen en gerichten, dan komen we opeens terecht bij de knecht des Heeren. Dat grote stuk. Dat stuk van een onbegrijpelijke openbaring van God. Dat die voordat ze in ballingschap zijn, alvast zijn woord meegeeft. Troost, troost, mijn volk, zal uw God. Spreek naar het hart van Jeruzalem. En dan worden we gevoerd langs die wonderlijke weg van dat onmogelijke bij de mensen. Maar dan die knecht des Heeren, die uitverkorene, die komen zal. En dat mondt allemaal uit in Jesaja 53. En weer worden we dan geconfronteerd met dat onmogelijke. Wie heeft nou deze prediking geloofd? En aan wie is nu de arm des Heeren geopenbaard? Want wij hebben hem niet herkend. Wij achten hem een van God geslagene en verdrukte. En wij keren ons naar onze eigen weg. Een man van zwarte verzochting, krankheden. Maar God gaat doen. En dan weet je dat die arbeid van die knecht, die is zo godenwelbehagelijk. Die deugden van God zijn zo verheerlijk. Dat krachtens dat eeuwig besluit van God. Hij zaad zal zien. Door de arbeid van zijn ziel. God zal hem niet ledig laten. God zal hem een volk geven. Een ellendig en een verloren volk in zichzelf. Daar zal God dan ook zelf voor zorgen. Op grond van die offerande van Christus Jezus. Zal hij door zijn woord en geest zelf
volk zorgen. Maar het zal staan in het teken van schepping. Want hij is de formeerder van Jacob en de schepper van Israël. Dat volk zal niet ontstaan door menselijke actie. Het zal niet ontstaan door menselijke keuzes. Maar het zal als een wonder van God zelf, zal het tevoorschijn geroepen worden. Omdat hij zijn ziel uitgestort heeft in de dood. Omdat er in zijn mond geen bedrog geweest is. En omdat hij voor de overtreders gebeden heeft. Daarom is er die ruimte voor 54. Zing vrolijk, gij onvruchtbaar, die niet gebaard hebt. Maak gezal met vrolijk gezang en juich, die geen barensnood kan. Want de kinderen der eenzamen zijn meer dan de kinderen der getrouwden, zegt de Heer. En tot die de verlaten, die alleen maar de dood vruchten heeft gedragen, onvruchtbaar is geweest. Geen barensnood heeft gehad in de ware zin van het woord. Gode welbehagelijk om hem alleen te leven. Hem alleen als geven. Die worden getroost. Die worden opgeroepen. Om te zingen uit die ene knecht. Waarlijk. Hij heeft mijn ongerechtigheden op zich genomen. Mijn smarten heeft hij gedragen. De straf die mij de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is mij genezing geworden. Zo komt dat de Heere dat volk dat verre heen gezonden zal worden. Dat volk dat naar de mens gezien zonder God en zonder tempel, zonder efod en zonder terafin, jaren en jaren in de vreemdelingschap zal verkeren. En dat uiteindelijk alles door eigen schuld. Dat volk zal, dat zal zeggen, ik ben alleen over. Dat volk zal ook zeggen, wie heeft mij deze gegenereerd, terwijl ik eenzaam en van kinderen beroofd was. Dan komt die trouwe Heer God en zegt tegen die eenzaam, maak de plaats van je tent maar vast wijd. En breid de gordijnen van je woningen uit. Er moet een stuk bij komen. Er moet een stuk worden aangebouwd. Steek de pinnen vast in. Want je zult uitbreken de rechter en de linkerhand. En de heidenen zullen ook uw erven zijn. En je zult de verwoeste plaatsen nog eens opbouwen. Kun je begrijpen? Dat die mens die zo aangesproken wordt, de mens waar nou door de kracht van de Heilige Geest dat woord in het hart mag ingaan, dat hij geen raad weet, dat hij enerzijds in elkaar krimpt, ongedacht, onverwacht. Want die mens, hij mag dan misschien naar buiten een beetje bravoure hebben, maar die mens, die voelt ergens de dreiging van het woord van God. Dat hij in zijn ingaan en in zijn uitgaan, in zijn opstaan, in zijn nederlicht, veroordeeld, vervloekt is. die mens ergens, zeker als die leeft en geleefd heeft, onder de openbaring van het woord, weet ergens, ik kan voor God niet bestaan. Ik kan voor hem niet, me niet handhaven, me niet rechtvaardigen. Want alle dingen getuigen tegen mij. Kun je begrijpen dat hij overvallen wordt, juist op dat moment, door een soort ongeloof? Ja, ik noem het dan maar zo, ik weet zo gauw geen ander woord. Is dat wel waar? Kan dat? Kan dat? Kan de Heer, daar zit die weduwvrouw, daar zit die eenzaam, daar zit die wegloopster, daar zit die onvruchtbaar, daar zit die door de profeten is afgeschilderd als van jongs aan al een overspelige vrouw. Kan dat? Uw maker is uw man. Is dat nou mogelijk? Dat die eeuwig trouwe Heer God, die toch ook rechtvaardig is, dat hij nou in gunst terugkomt. Dat hij in gunst zijn armen uitstrekt naar een mens die alles heeft kapot gemaakt. Die alles heeft laten zitten. Die geen van Gods geboden onderhouden heeft. En die nog beleidt dat hij tot alle boosheid geneigd is. Kan dat? Kun je verstaan dat vrees het hart besluit? Meent hij dat echt? Kan hij dat meten, die trouwe God, dat hij mij wil hebben? En dat hij mij bij mijn naam roept? En dat hij tegen mij zegt, ik zal nooit meer boos worden. Zijn. Ik zal je niet verdoen. Dat kun je niet begrijpen. Dan is het nodig dat hij zegt, vrees niet. Want gij zult niet beschaamd worden. Terwijl ik eeuwig, dat is de dreiging, beschaamd moet worden. Als de Heere ons is binnenste buitenkeer, zodat wie wij eigenlijk zijn, als dat nou eens opgeplakt werd, opgehangen, die rol van ons leven, gedachten, woorden, werken, dat is toch een beschaming. Dat zou toch een eeuwige beschaming zijn, die we verdiend hebben. Verdiend hebben dat de Heere lacht in ons verderf. Dat de duivel ons bespot en zegt, zie je wel, je hoort bij mij. En dat de mensen zeggen, weg van de aarde met zo'n ding. Vrees niet, want gij zult niet beschaamd worden. Dat is het enige woord. Vloeiende uit die knecht, uit die verbrijzelde zaligmaker, uit dat land dat geslacht werd voor de grondlegging der wereld. Genade vind, dat is niet een werk van mens, maar dat betekent gevonden zijn door God. En als je zegt, ja, maar wij moeten toch zoeken, probeer het maar, of dat je het vinden kan. Probeer het maar of dat je zoeken kan. Waarlijk zoeken. Waar moet dat volk naartoe in ballingschap? Waar moeten wij naartoe om het ooit goed te krijgen en om het ooit te vinden wat ver af is en zeer diep? Nee, genade vinden is gevonden zijn. En als hij het gevonden had, legde hij het op zijn schouder en hij bracht het bij de kudde terug. Lucas, daar is de maagd Maria in Galilea, in het stadje Nazareth. Geen beste naam, geen beste plaats. Maar er wordt een engel naartoe gestuurd. En dat is wel verrassend. Die engel hoort toch naar Jeruzalem te gaan. Die engel die hoort toch naar Juda te gaan. Wat heeft die engel te maken met dat verheidenste Galilea? Waar Joden en heidenen door elkaar heen wonen. En waar de mensen ook wel ver af zijn van de trouw aan de wet en aan de profeten. Ver van Jeruzalem af. Zie, dat is al een lichtglans van wat er te komen staat. Wat er te komen staat, dat de Heer de plaats van de tent heeft die gezegd wijd maakt. Heidenen zullen in die tent wonen. Volken die naar zijn naam niet waren genoemd, zullen toevoegen. Loof de Heere alle heidenen, prijs hem alle naties. Zo begint de Heer iets nieuws op de aarde. De engel gaat naar Galilea, naar Nazareth. Naar een maagd die ondertrouwd was met een man, wiens naam was Jozef, uit het huis van David. Ze heette Maria. Laat ze bepaalde dingen bewust even rusten. Zij is een dochter van Juda. En Jozef is een zoon van Juda. Daar valt even de nadruk op. Maar wat is daarvan overgebleven? Wat is daarvan terechtgekomen van dat koninklijke geslacht? Is ze niet ergens als dat volk in Babel? Onvruchtbaar. Uitzichtloos. Want de kroon en de troon, ze zijn verdwenen. Je kan wel zeggen, de kroon van ons hoofd is afgevallen. Het lijkt wel of de belofte van God ook uitgevallen is. De Heere had toch een lamp toegericht die zou blijven branden. Of David mijn knecht. Maar wat is er van dat lampje overgebleven? Een rokende vlaswiek. Een gekrookt riet. Een wortel uit een dorre aard. Een tronk, jongens, toch begraven. Kijk, dat is altijd genade en ontferming. God vergeet niet. Hij vergeet zijn belofte niet. We hoeven om Maria geen baas te leven, zoals men dat in de Romeinse kerk gewend is. Maria. Ave Maria. Gratia plena. Maria. Vol van genade. Alsof ze een soort koningin was. Die de genade uitdeelt. En tot wie wij moeten gaan. Om toegelaten te worden bij haar zoon. Nee, dat staat niet in de Bijbel. Er staat in de Bijbel juist dat ze van zichzelf zegt: hij heeft de nederheid zijn dienstbaar aangezien. En opeens is daar de eind. Bij die dorre aard, bij dat verlaten geslacht, dat als het ware in weduwstand verkeert, want de koning, de profeet, de priester kon het niet voortbrengen. En om eigen schuld is dat geslacht nu onder het stof als ware begraven. Er is geen heerlijkheid en geen eer meer in te vinden. Ze hebben geen paleis, ze hebben geen bedienden. Ze hebben niets. Jozef mag blij zijn dat hij nog een beetje werk heeft. Kijk, daar komt de engel. Daar komt nou net die engel, die boodschapper van de hemel. En dat mogen ons al reeds bij de aanvang verblijden. Hij komt, ja, hij komt waar we het allerminst verwachten. Waar niet anders is dan dorre aarde, waar geen heerlijkheid meer is. Waar de scepter begraven lijkt, voorgoed. Hij komt in zijn genade, niet in Jeruzalem, maar daar in Galilea, in Nazareth, om hier onze harten reeds te verheffen tot die gedachte. En de blinde heiligen, nu van God gescheiden, zal dat heil erkennen. Dat is vrije goddelijke genade, vloeiend uit de knecht des Heren. De engel komt binnen. Wees gegroet, gij begenadigde. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. Is er iets op aarde waarvan je zou kunnen zeggen: zie, dat is nieuw. De wijze prediker heeft ervan gesproken. Nee, zegt hij, dat is vroeger ook al zo geweest. Alles wat geweest is, is nu. En wat nieuw is, dat is geweest in de eeuwen die voor ons waren. Is er enig ding waarvan je zou kunnen zeggen: dat is nou nieuw. Maar dit is nieuw. Dit is nieuw. Dit is voor het eerst in de geschiedenis en toch wijst heel de geschiedenis het heen. Het is voor het eerst dit wonderbaarlijke. Maria is de enige die dit heeft beleefd, die deze belofte heeft gehad en aan wie dat woord vervuld is. Dat is de enige. Maar tegelijkertijd is ze daarin een beeld van Gods kerk. Een beeld van Gods gemeente, van zijn bruid. Al is zij maar alleen de moeder van de Heer Jezus Christus geweest. Kijk, wees vergroet. Daar komt nou op die vreemde plaats. In die vreemde provincie. Galilea. Daar komt nu. Een boodschapper van de Heer. En zegt. Je bent een gezegende. Niet omdat je zo goed bent. Niet omdat je zo heilig bent in jezelf. Niet omdat jij, Maria, alles hebt goed gemaakt. Of dat Jozef het huis van David in eer heeft hersteld. Daarom zijt ge niet gezegend. Maar omdat God het zegt. Dat hij jou begenadigt. Dat is het wonderbaar. De mens is niet iets omdat hij iets is of meent te zijn of besluit te zijn. Een mens is alleen wat God van hem zegt. Als God tegen een zwarte bruid zegt, jij bent blank, ik zie geen gebrek in u, dan is het zo. Dan is het zo. Niet naar menselijke maatstaven, maar naar goddelijk soeverein werk. Let daar eens op. Vooral als je denkt, ziende op jezelf en op alles. Ach, dat zal tegen mij nooit gezegd worden. Want ik ben zo aangedraaid. Even zo. Ik ben zo'n ongehoorzame vrouw of meisje. Of man. Jongen, denk daar eens aan. Wat een mens, wat God zegt, dat zal ik zijn. Omdat hij het zegt. Als hij zegt, jij bent rein, dan ben ik rein. Zonder vlek en zonder wit. Als hij zegt, hoe zwart ik ook zie, ik zie geen zonde in mijn Jacob en geen overtreding in mijn Israël, dan is het zo. Als God zegt, gij gewenste vrouw, gewenste man, zeer gewenst, dan mag hij ziek, krank worden van beroering, zoals Daniel. Dat hij niet meer kon eten of drinken en zwak werd. Maar het is zo. God zegt het is nog om nou een kruimeltje geloof te mogen aan dat God gelijk is. God gelijk. Zo gelijk dat al staat heel de wereld tegenover. Dat God zegt, alle instrument dat tegen u bereikt wordt, zal niet gelukken. En alle tong die in het gericht tegen u opstaat, zult gij verdoen. Dit is de erve der knechten des Heeren, en hun gerechtigheid is uit mij, spreekt de Heer. Niet dat de Heer over de schuld heen bent.
maar dat de Heer de schuld bezoekt. Dat is het geheim. Kun je begrijpen? Als zij zag het ze zeer ontroerd, nog meer over wat ze hoorde dan wat ze zag. Kun je begrijpen? Die ontroering over God is voor jou. Jij bent begenadigd en gezegend onder de vrouw. Kun je die schrik begrijpen? Die schrikreactie. Zoals ik straks zal aanhalen, dat is het verkeerde adres. Dat kan ik toch niet zijn? Dat ben ik toch niet? Ik hoor er niet bij, man. Ik ben. Als dat van God komt, van de hemel, gezegend onder de vrouw. En je moet zeggen, ik ben zwart. Ze werd ontroerd. En ze denkt, ze overlegt, wat kan dat toch betekenen? Ze vraagt zich af, hoe kan dat toch? Dat ik gezegend ben. Dat ik genade vind bij God. Wat kan daar de reden van zijn? Ben je ook wel eens verbaasd als God goed op je is? Als de Heer in plaats van jou mij weg te sturen, dat je verblijft met dat dierbare evangelie van de zaligmaker. Kun je die ontroering herkennen? Gevonden zijn is ontroerd. Niet dat de mens dat altijd heeft, maar daar waar het woord in komt, persoonlijk. Ik heb u bij uw naam geroepen. Die ontroering. Die zich als het ware uit in vrees. Mag je wel bevreesd zijn? Jawel. Dat mag wel. Alleen, je moet één ding niet vergeten. Er is een vrees die hard weg doet hollen. Net als de wachters bij het graf. De mensen bij het kruis toen de aarde begon te beven, zetten ze op een lopen. Een vrees. Waar de mens als het ware door meegenomen wordt van God af. Die ook aan het einde der dagen zich in dat willen vluchten. Onder de grond, voor hem die op de troon zit. Maar er is ook een vrees, en dat is niet zo erg. Die kan niet vluchten. Maar die slaat de ogen neer in grote ontroering. Een vrees die haar oorsprong heeft in mijn onwaar. In het onbegrijpelijke dat God mij kent. Dat hij mij kent. Dat God niet, ja, ze zeggen wel God is overal, maar dat God nou daar of daar of daar is, ja goed. Maar dat hij hier is, in Galilea, in Nazareth, bij mij. Dat hij hier in Hilversum mij komt opzoeken. Dat,
zo'n mijn bevatting te boven, dat ik bevreesd van word, ontroerd. Wat moet dat toch bedaan? Hoe kan God nou met ons zijn? Gideon zei het ook, al was er een iets ander verband. Heer, hoe kan dat? Dat God met ons is. We zijn in de hand der vijanden overgeleverd. We zijn niks, niemendal. Hoe kan dat nou? Dat is een betamelijke vrees. De vrees die ons niet van huis wegjaagt, maar de ogen houdt mijn stil gemoed opwaarts om op God te letten. En de engel zei tot haar: vrees niet, Maria. Ga nou niet denken aan hoe jij bent. Laat dat niet de overhand hebben. Ga nou niet denken aan je armzaligheid. Ga nou niet denken aan je middeloosheid en dankeloosheid. Laat nou de overhand niet hebben, dat kan niet, want ik. Daar zijn we wel toe geneigd. Om als dat goede woord en die goede boodschap komt, om mij gelijk te denken aan onszelf. Aan mezelf die hem niet zoekt en hem niet vinden kan. Aan mezelf die er eigenlijk toch niet bij hoort, die er niet bij kan. Wees niet bevreesd, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. He? Daar heb je nou de kern van het geheim. Genade bij God vinden. Genade vinden is niet dat ik iets vind, naar lang zoeken. Nee, genade is dat God mij vindt, gevonden zijn door hem in zijn eeuwige, onveranderlijke liefde. Dat is eigenlijk de speerpunt van het heilige evangelie. Genade vinden is gevonden zijn. Zoeken is gezocht zijn. Moet je niet even opstand komen? Moet je zeggen, ja, maar er staat toch zoek zijn zijn. Nee. Nee hoor, dan ben je toch weer in de wacht. Dat staat er allemaal wel. Maar dan moet je vragen aan de Heer. Heer, wijs gij mijzelf de weg der waarheid. Vrees niet, Maria. Want als je naar je eigen kijkt, dan zeg je, het is een muis, bestaat niet. De Heere, nee, dat kan niet. Dat kan niet. Kan nooit. Ja, Maria, daar heb je wel ergens gelijk in. Dat het niet klopt met jou. Met jouw zoeken. Met jouw vinden. Met jou vinden, met jou dank. Dat weet ik wel, zegt de engel des Heeren. Maar je hebt genade bij God gevonden. God heeft jou lief gehad met een eeuwige liefde. Hij heeft zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor jou overgegeven. Vrees niet, je hebt genade bij God gevonden. Er is in Gods hart die eeuwig. eeuwige liefde tot dat ellendige mensen. Kijk, dan voel je aan, zo worden nou de bedenkingen, worden als het ware weggenomen. Hoewel het nooit verliezen wordt. We verliezen het in die zin nooit, ik bedoel, elke keer weer. Als de ontroering komt, de vrees, of laten we zeggen, als het goede woord komt, dan komt die stem van binnen die zegt, ach Heere, ik ben het onwaardig. Ik hoor er niet bij. Ik kan er niet bij horen. Ik ben ook niet waardig dat u onder mijn dak komt. Maar de engel en het onderwijs, de hemel, gaat op. Hij heeft genade bij God gevonden. En terwijl ik het zeg, zie ik het ook als zoiets overstelpends groot. Dat ik denk, als het volle gewicht tot een arm mensenkind zou doordringen, dan zou hij gelijk zijn verstandje verliezen. Hij zou aanzinnen. Hij zou schreeuwen en huilen en lachen en zijn nacht zou bezwijken. Genade bij God gevonden, ik. Het is toch niet te bevatten. Dat geeft nou op dat we hem die we zouden in eerbied en God vrezen. Dat doet ons vragen. Ach, lieve heren, als het toch zo is, leidt me dan, helpt me dan, doet u me dan, want ik kan het. Ga met mij. Doe me uw heiland, schouwen niet op mijzelf vertrouwen, niet blij zijn met de schijn. Nou, dit probleem wordt in ieder geval door de engel aangevat. Vrees niet. Want de grond ligt niet in jou, Maria. De grond ligt in het eeuwig welbehagen van de drieënige God. De grond is gelegd in die dierbare knecht des zielen. Jij hebt genade gevonden bij God. Zo is het nog. Al is dit gebeuren op zich eenvoudig. De Heer Jezus is één keer ontvangen en geboren. Ontvangen van de Heilige Geest. Geboren uit de maag Maria. Maar de beweging der innerlijke barmhartigheid, de bemoeienis van God met mensenkinderen, dat is nog zo. Dat is nog zo. O God, geef dat wij het zo mogen kennen. Genade vinden, dat is gevonden zijn. En gevonden worden, dat betekent verbazing. Ontroering. Waarom was het op mij gebeurd? Ik, zegt de Heer, ik ben gevonden. Van degene die naar mij niet vragen. Tot het volk dat mij niet zocht ontkende, heb ik gezegd, ziet hier ben ik. Ziet hier ben ik. Daar zullen ze nu de Heer eeuwig verloven. Niet verdiend. Onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. Ik roep in vrije gunst alweer. Amen.